Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk. En als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat dominee D.J.T. Hogenboom uit Utrecht-West ons in de middagdienst voor. Woensdag 3 maart vergadert de kerkraad. Voor genoemde datum geldt zo de Heere wil en wij leven. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er wordt nog niet gecollecteerd in de diensten. We vragen u om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Tot zover de mededelingen.
Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 42, vers 1 en 3. Een psalm die zingt over het verlangen naar God en naar Gods huis. Juist goed om daar ook in deze tijd van te zingen. Tegen de jacht ontkomen scheelt niet sterker naar het genot van het water dan mijn ziel verlangt naar God. En om mijn ziel wat buigt u neder, hoop op God. Psalm 42, vers 1 en 3.
Thank you.
met de kerk van alle tijden en wereld weet, doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 70, vers 3. Ik ben o druftig, arm en naakt. O God, haast u tot mij. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Jesaja 45, vers 5 tot en met 22. Het hoofdstuk begint ermee dat de Heer spreekt tot Kores zijn gezalfde, dat God volken voor hem neerwerpt. Dus de u waarover het gaat in dat gedeelte, dat is koning Kores. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we op Psalm 70, vers 3 en dan lezen we Jesaja 45, vers 5 tot en met 22.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men wete van de opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten mij niets is, ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt, gij hemelen, van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde openen zich, en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten, ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dien, die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met de aarde potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dien die tot de vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls, en de zelfs formeerder. Zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt, en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heeren, de arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Mooren en der Sabeërs. der mannen van grote lengten zullen tot u overkomen en ze zullen uwe zijn. Ze zullen u navolgen. In boeien zullen zij overkomen en ze zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk, God is er, God is in u en is er anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God, die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen, dat ze ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere, die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe tezamen, gijlieden, die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaag tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer.
Ik bedien u vanmiddag het woord uit het gedeelte dat we gelezen hebben. En wel vers 15 van Jesaja 45. Vers 15. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de heiland. Voor we daarnaar luisteren, willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst. En wat hebben we dat nodig, elke keer weer? Hoe zouden wij anders uw woord kunnen brengen? Hoe zouden we het anders kunnen horen? Hoe zou het anders vrucht dragen in ons leven, als u er zelf niet bent, Heer? We hebben dat net gelezen uit uw woord, die machtige belijdenis, dat u alle dingen geschapen hebt, dat u alle dingen regeert, dat er niemand anders is dan u alleen die God bent. En Heer, daarom komen we tot u, de levende God, de genadige God. We danken u dat u ons ook vanmiddag weer samenbrengt onder uw woord, om daarnaar te luisteren, om te horen wie u bent, hoe u zich bekend maakt. Heer, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn? Geeft u ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Heer, u kent ons hart en u weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Heer, wilt u met ons zijn en wilt u ons door uw woord de weg wijzen, ons geven wat we nodig hebben. Heer, we bidden u om uw zegen over heel de gemeente. Zegt u al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. En wilt u door alles heen zelf doorgaan met uw werk. Ook in deze tijd waarin zoveel dingen niet mogelijk zijn die we anders wel deden. Heer, geeft u wijsheid om te zoeken naar andere wegen. En wilt u zelf uw kerk bewaren en uw werk voortzetten totdat u komt. Heer, we bidden u dat u ons ook bewaart bij uw woord, dat we niet door de verleiding van deze wereld en misschien ook versterkt door de omstandigheden waarin we leven, bij u vandaan dwalen. Wilt u ons vasthouden en bij u brengen en houden? Opent u ons hart, Heer, als we u niet kennen? Wilt u ons dan stilzetten en tot u trekken? En als we u hebben liefgekregen, wilt u dan ook doorgaan met uw werk? En geef dat we u steeds dieper en rijker leren kennen. Leer ons u ook zo kennen en zo over u denken en spreken. En met u omgaan zoals u zichzelf bekend maakt in uw woord. Niet naar het beeld dat wij ervan maken, niet wat ons lijkt, maar hoe u werkelijk bent. Heer, we bidden u ook voor hen die niet in de kerk zijn. Die misschien al heel lang niet meer in de kerk zijn. Niet alleen door de omstandigheden, maar ook om andere redenen. Ze bij u vandaan gedwaald zijn, niet meer van u willen weten. Of ze andere keuzes gemaakt hebben. Met alle vragen en verdriet die dat ook geven kan. U weet alle dingen, Heer. Heer, wilt u zelf doorgaan met uw werk, ook als wij mensen niet meer bereiken kunnen, staat dat u immers niet in de weg. En u blijft toch de trouwe God die niet loslaat wat uw hand begon. Wat u beloofd hebt aan het begin van ons leven al, als u tot ons kwam in de heilige doop. Die beloften blijven immers van kracht, zolang wij leven, zolang onze kinderen leven. Heer, wilt u doorgaan met uw werk? Wilt u uw belofte vervullen? Wilt u zondaren tot u trekken? Heer, wilt u zo ook hier in Oudekerk uw werk voortzetten? In de gemeente en ook naar buiten toe, geeft dat er ook een goed getuigenis uit mag gaan van de gemeente en van ons leven over wie u bent. Heer, we bidden u voor uw kerk in ons land, voor de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken nabij zijn en de weg wijzen bij alle spanning en onrust die er is. Heer, wilt u zelf de weg banen. Bewaar ons voor het werk van de boze, die ons bij u vandaan wil trekken, die verwarring, verdeeldheid, dwaling zaait. En niemand van ons is daar immuun voor. Heer, bewaar ons voor het werk van de boze en laat uw koninkrijk komen. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar zicht geven op de heiland die gekomen is, de Heer Jezus Christus. Heer, we bidden u voor onze overheid. Geeft u hem wijsheid om ons te regeren. We bidden u bijzonder in deze tijd ook als de verkiezingen in aantocht zijn om volksvertegenwoordigers en een regering die zich ook laat gezeggen door uw woord. We merken ook dat het onder druk staat. De vrijheid om u te dienen naar uw woord. Heer, wilt u zijn met allen die u roept om dat werk te doen? En geeft u onze overheid wat zij nodig hebben om het goede voor ons land te zoeken? En wilt u ook in ons land doorgaan met uw werk? Heer, we bidden u voor deze wereld in nood. Een wereld met zoveel verdriet, met zoveel ellende. Door natuurrampen, door oorlogen, door spanningen tussen mensen en volken. Door onderdrukking en vervolging. Heer, wilt u zich ontfermen? Wilt u vrede geven? Zegent u hulpverlening die gebeuren mag in uw naam. En wilt u door alles heen ook verlangen geven en ook dat verlangen versterken bij uw kerk. naar uw komst in heerlijkheid. Als alle leed en verdriet voorbij zijn. Als u werkelijk de eer ontvangt die u waard bent. Heere, maak ons bereid daarvoor. En leer ons daarnaar uitzien. Wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn, zo geeft u ons wat we nodig hebben. In het spreken, in het luisteren, opent u ons hart. Geef ons veel zicht op u, Heere. En laat uw naam alleen, de eer ontvangen. Wij vragen het van u, niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Niet op dit moment, maar op een wijze die u bekend is. Wij zingen als inleiding op de preek op Psalm 77, vers 6 en 11. Een psalm waarin de dichter ook worstelt met Gods weg. God die hem niet lijkt te horen, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Dan zingt hij ook over Gods wegen die heilig zijn. En dan ook aan het eind over de Heere die zijn volk leidt als een kudde. Zijn weg was in de zee en toch leidt de Heere zijn volk door de hand van Mozes en Aaron naar het heilig land. Psalm 77, vers 6 en 11. Gemeente Raad, preek zingen we op 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, ik hoop op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3 zingen we na de preek. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Jongens en meisjes, jullie doen vast maar eens verstoppertje. Dat kun je tenminste thuis gewoon doen in deze tijd. En dat kan ook heel leuk zijn. Als je een goed plekje vindt, als je een goed plekje weet waar je bijna niet te vinden bent. En het kan leuk zijn als je hem bent, als het je toch lukt om iedereen te vinden. Maar soms is dat moeilijk. Soms lukt het bijna niet om iedereen te vinden. En dan kun je natuurlijk vragen, maak eens een geluidje. Laat eens wat van je horen. En als het echt niet lukt, dan geef je het op. Maar stel je nou eens voor dat je iemand niet kunt vinden en je roept dat jullie stoppen en hij komt maar niet. Je moet misschien wel weg of jullie gaan misschien eten. Dan is het na een poosje niet meer leuk. En je weet ook niet wat er is. Hoort hij je dan niet? Of is iemand misschien in de kast in slaap gevallen? Of is er wat gebeurd? Dat weet je niet. En gaan zoeken helpt dan niet zoveel. Want dat was nou net niet gelukt. Als iemand zich verstopt heeft en hij wil niet tevoorschijn komen, dan is het na een poosje niet leuk meer. In de tekst van vanmiddag gaat het ook over iemand die zich verbergt. Verstopt. En dat staat er over de Heere God. Kan dat dan? Dat God zich verstopt. Dat je hem niet kunt vinden. En wat moet je dan? Het thema voor de preek is God die zich verbergt. God die zich verbergt. En we zien twee dingen. In de eerste plaats, hij verbergt zich. En in de tweede plaats, hij komt. Hij komt tevoorschijn. God die zich verbergt. Hij verbergt zich. En hij komt. Kun je God vinden? Kun je God altijd vinden? Wat zou je zeggen als je kinderen zo'n vraag stellen? Of de buren? Als we de tekst van vanmiddag lezen, kun je op die vraag blijkbaar niet zomaar ja antwoorden. En misschien herken je dat ook wel. Waar is God nu dan? In deze tijd. Waarin we zoveel thuis zitten. Waarin er zoveel niet kan. En er zijn vast mensen die het prima vinden. Maar voor heel veel mensen is het teleurstellend. Zwaar. En je bidt om een omkeer. We bidden al zo lang om een omkeer. Maar het gaat nog elke keer niet echt beter. En blijkbaar kan het dus, zegt onze tekst, dat God zich verbergt, verstopt. Maar wat betekent dat? Jesaja bedoelt kennelijk niet dat God alleen maar kwaad of onheil brengt. Dat hij zijn volk straft. Want als je het hele hoofdstuk leest, en Jesaja zegt het allemaal in heel beeldende taal, dus je moet het wel even goed lezen om precies te begrijpen wat hij bedoelt. Maar als je het hele hoofdstuk leest, dan gaat het juist over de verlossing van Israël. Het begint met koning Kores of Cyrus. Dat was de koning van het Perzische Rijk. De Israëlieten waren in ballingschap gevoerd. Eerst het 10-stammenrijk in het noorden door de Assyriërs. Later de 2 stammen, Juda, Jeruzalem, door de Babyloniërs. Maar die wereldrijken verdwijnen ook weer een keer. En Jesaja profeteert nu over het rijk dat nog weer na Babel komt. Perzië. En de naam van de koning staat er al bij. Of die is misschien later aangevuld. Maar onder koning Kores wordt Babel ingenomen. En koning Kores van Perzië laat de Joden die in ballingschap zijn weer teruggaan naar huis. We lezen dat in het Bijbelboek Ezra bijvoorbeeld. De ballingschap is voorbij. Ze mogen weer terug naar het beloofde land. Ze mogen de tempel en de stad weer opbouwen. Israël wordt door de Heere bevrijd, verlost. Je zou zeggen, dan laat de Heere toch heel duidelijk zien wie hij is. Hij openbaart zich juist. Hij bevrijdt. Jawel. Maar het gaat wel op een manier die zo vreemd is. Zo ongedacht. Zo raadselachtig. Want eerst heeft God zijn volk wel overgegeven. Het land werd ingenomen. Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Wat een slachtoffer zullen die oorlog en die deportaties niet gekost hebben. En generaties kinderen groeien op in een vreemd land. En zeker dat kwam niet zomaar. Dat was het gevolg van Israëls eigen zonde. Dat laat Jesaja ook zien. Later zegt Jesaja een keer, uw zonden maken dat God zich voor u verbergt, zodat hij u niet hoort. Als God zich verbergt, dat kan een gevolg zijn van ons eigen leven, van de zonde, dat je niet naar God wilt luisteren. En toch geeft de Heere zijn volk niet voor goed over. Maar ook die verlossing uit de ballingschap, als dat dan komt, dat is zo anders dan Israël gedacht had. Wat zouden ze verwachten bij zo'n bevrijding? Zou dat niet hetzelfde zijn als bij de uittocht uit Egypte? Een overwinning op de vijanden. Iemand zoals Mozes, die het volk zou leiden door de woestijn. Mannen uit de hemel onderweg. Maar wat gebeurt er? Er komt geen nieuwe Mozes die hen uitleidt. Maar het gebeurt op het bevel van een heidense koning. Het hoofdstuk begint ermee dat de Heere spreekt tegen zijn gezalfde. Tegen Kores. Voor de Joden was dat meer dan schokkend, gemeente. Gods gezalfde. Dat was immers de koning in Jeruzalem. De koning op de troon van David. En nu wordt dat gezegd over een heiden. Iemand die God niet eens kent. Dat staat erbij zelfs. Gods gezalfde. Dat is geen tweede Mozes of een nieuwe David, maar een heidense koning. En die terugkeer uit de ballingschap, dat is dan ook geen overwinning op de vijanden, zoals het bij de uittocht uit Egypte was. Koning Kores is zo goed om hen te laten gaan. Dat paste in zijn politiek, om volken terug te laten keren naar hun eigen land en een bepaalde mate van vrijheid te geven. Hij stuurt hen terug. Maar hij blijft wel de baas. De Joden mogen terugkeren naar hun eigen land. Maar ze blijven deel van het Perzische wereldrijk. Er komt geen nieuwe koning. Er is voor Israël geen eer te behalen. De Heere verlost hen. Maar zo totaal anders dan verwacht. Op een manier die mensen nooit zouden bedenken. Jesaja verkondigt aan de ene kant dus bevrijding. De Heere verlost zijn volk. Maar aan de andere kant is het op een manier die tegen alle menselijke logica ingaat. Geen mens kan dit spoor volgen. En dat brengt Jesaja tot die uitroep in onze tekst. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Er is onder uitleggers wel discussie wie dat nou precies zegt. Is dit nou iets wat de profeet zegt? Of zegt het volk Israël dit? Of zeggen zelfs andere volken het? En daar zou het dus helemaal niet waar hoeven te zijn. Maar het lijkt me toch waarschijnlijker dat het een uitspraak van Jesaja zelf is. Juist omdat hij God aanspreekt. Zo bent u, zegt hij tegen de Heer. U was niet zomaar een keer verborgen. Een incident, maar u bent een God die zich verborgen houdt. Zoals het bij de levende God hoort, dat hij bevrijdt, dat hij spreekt, dat hij zondaren opzoekt en redt. Zo hoort het ook bij hem dat hij zich verbergt. Soms als antwoord op onze zonden. Maar dat niet alleen. U bent een God die zich verborgen houdt. Kan het dan blijkbaar dat je God wel zoekt,
maar niet kunt vinden. Kan het dan dat je wel bidt, maar geen antwoord krijgt? Het was voor Israël niet te begrijpen, niet te volgen hoe de Heere hen verloste. En misschien heb je zelf ook wel zulke vragen. Waarom heb ik mijn lieve man of vrouw verloren? Waarom is mijn vader er niet meer? Of een goede vriend? Waarom krijgen we geen kind, terwijl we daar zo intens om gebeden hebben? Waarom zijn er zulke verdrietige dingen gebeurd in de gemeente? Of kinderen kunnen dingen hebben die je niet begrijpt. Misschien is het moeilijk op school. Misschien ben je verdrietig wel door hoe het thuis is. En waarom zitten we in deze moeilijke situatie als land, als kerk, persoonlijk? Het duurt al zo lang. Het lijkt zo uitzichtloos. En misschien valt het je door eenzaamheid of door andere zorgen zo ontzettend zwaar. En je hoopt steeds dat het beter wordt, maar dan wordt de lockdown weer verlengd. En misschien bid je wel om kracht, maar blijft het voor je gevoel zo akelig stil daarna. Of je kunt je als jongere of oudere afvragen of God er wel is. En waar hij dan is. Waarom is het niet veel duidelijker te zien dat hij de levende God is? Zodat iedereen het weet. Waarom? En heeft het eigenlijk wel zin om dat te vragen? Is er wel iemand die je hoort? Of verstopt hij zich? Ik stel die vragen, gemeente. Onze tekst stelt ze ons. Niet om je aan het twijfelen te brengen, maar juist om je echt houvast te laten vinden. Want zulke vragen zijn er in ons leven. En anders komen ze wel een keer. Maar wat moet je dan? Hoe kom je dan verder? Dan is het zo ontzettend belangrijk dat je vanuit de schriften gezien hebt wie God is. Wat kun je van hem verwachten, zogezegd? Daar hoort dus ook deze boodschap bij. Dat hij zich verbergt. In onze tijd gaat het voor veel mensen bij geloof vooral om troost, om bemoediging, om geborgenheid. Een God die altijd bij je is, die je troost en bemoedigt. En als het moeilijk is, dan bid je en dan krijg je antwoord en vaak haast direct. Maar is dat hoe God is? Zeker wil hij ook nabij zijn en wil die kracht geven. Maar is de Heer er vooral om mij te helpen, te bemoedigen, liefst meteen? Wordt God dan niet, met eerbied gezegd, de grote therapeut die altijd voor je klaarstaat, altijd een bemoedigend woord voor je heeft? Het is zo belangrijk hoe wij over de Heer denken, gemeente. Zou dat soms ook niet te gladjes zijn? Oppervlakkig, goedkoop. Alsof het vanzelf spreekt dat God met je is. Alsof dat natuurlijk is. Ken je hem dan wel echt? Heb je recht op antwoord? En als je opgroeit met zo'n beeld van God, alleen maar positief en geborgenheid, hoe moet het dan als je wat ouder wordt? En je komt in botsing met de rauwe werkelijkheid van het leven. Zo'n geloof houdt het dan niet. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, hoe wij over God denken en spreken, thuis, wat kinderen op school meekrijgen, wat je leest en luistert en zingt. Ik heb heel wat mensen gesproken die vertelden, er gebeurde dingen in mijn leven, en ik kan het niet rijmen met een God die liefde is. Of ik heb God echt wel gezocht en ik heb gebeden, maar ik kreeg geen antwoord. En toen ben ik maar gestopt. Maar was je dan wel bij het goede adres? En je kunt soms een adres zoeken en je kunt het niet vinden. Het huis lijkt onbewoond of het nummer bestaat niet. Maar sta je dan soms bij het verkeerde nummer? of in de verkeerde straat? Was de levende God er werkelijk niet? Of viel alleen je eigen beeld van God in duigen? Want kijk eens in de schrift hoe de levende God mensen opzoekt en met hen omgaat. Neem Abraham. God roept hem weg uit zijn land. Weg bij zijn familie. Hij moet alles achterlaten, zijn schepen achter zich verbranden. Hij weet niet waar hij heen gaat. En hij heeft geen kind. Geen toekomst. En wat geeft God hem? Zijn belofte. Ik zal met u zijn. Ik zal u tot een groot volk maken. En jarenlang moet Abraham het met die belofte doen. Meer niet. Meer niet. Hij moet wachten. 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 En de Heer geeft hem een keer een bemoediging door hem op de sterren te wijzen. Kijk eens hoeveel sterren er zijn. Zo groot wordt jouw nageslacht. Maar dan moet hij nog steeds vertrouwen op wat God zegt. Hij heeft niks in handen. En zo'n bijzondere bemoediging, daar lezen we in die 25 jaar wachten voordat Isaac geboren wordt. Een paar keer van. Niet elke dag en meteen, maar een paar keer in al die jaren. En dan krijgt hij eindelijk een kind. En dan krijgt hij de opdracht om het te offeren. Het aan God terug te geven. Wat is dat voor een weg die God met Abraham gaat? U bent een God die zich verborgen houdt. Ik denk dat Abraham er meteen mee in zou stemmen. En tegelijk houdt God Abraham wel vast. Dat ook. Wij willen zo graag antwoorden hebben als mensen. Maar je leest in de psalm of bij Job nog veel meer vragen die gesteld worden. Indringende vragen. En die mag je blijkbaar stellen. De Heer heeft ze als voorbeeld voor ons laten opschrijven. Waarom, bidden de psalmdichters zo vaak, waarom verlaat u mij? Waarom vergeet u mij? Hoe lang duurt het nou nog voor u eindelijk eens komt en alles rechtzet aan zonde en onrecht in deze wereld en in mijn leven. En Job stelt hoofdstukken lang diepe vragen aan God. Waarom bent u zo ver? Waarom zwijgt u? Wanneer houdt het nou eens een keer op? En wij zongen uit Psalm 77, waar de dichter Asaf ook worstelt met Gods leiding. Bent u soms vergeten om genadig te zijn? Heeft uw belofte soms een houdbaarheidsdatum? Is de hemel in lockdown gegaan? Op slot. Uw weg was in de zee, eindigt die psalm. Kinderen zijn natuurlijk wel eens aan het strand geweest. En als het dan een beetje mooi weer is, en soms ook als het niet zo mooi weer is, dan vinden kinderen het heerlijk om een beetje door het water te lopen. Zo net een beetje langs de waterlijn. En als je dan een stuk langs het strand gelopen bent, zo door het water heen, en je keert om, kun je dan je voetstappen weer terugvolgen? Nee. Dat is al lang weggespoeld. Daar zie je niks meer van. Dat is verdwenen. Nou, zo was Gods weg, zingt de dichter. Gods weg was in de zee. Zijn voetstappen waren niet te zien. En tegelijk, de Heere leidt zijn volk wel. Zo was Gods weg met Abraham, met Asaf en zelfs met zijn eigen zoon. Toen Christus op deze wereld kwam, was het toen te zien dat God zelf in hem neergekomen was. Nee toch. De Heer had zulke heerlijke beloften gegeven, een koning op de troon van David, de beloofde zoon. En wat zie je? Een tienermeisje met haar verloofde. Een baby in een voerbak. Zo gewoon. Zo arm. Dat God zelf naar deze wereld kwam, had al geen mens kunnen bedenken. Maar dan zo laag. Zo nederig. Zijn komst was verrassend, schokkend zelfs voor de Joodse leiders in die dagen. En het loopt later uit op de ultieme schande en vernedering van het kruis. En ook als Christus opstaat uit de dood en als over heel de wereld dat evangelie klinkt, dan is het nog verborgen. Wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, zegt de Hebreeënbrief. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom is dat toch te begrijpen, gemeente. Dat de psalmdichters vragen hadden. Dat ze worstelden met God. De Heere volgen, dat is niet een pleziertochtje op een mooie zomer- of winterdag. Maar veel vaker een weg door de storm. En levend geloof kent aanvechting. Worsteling met God. De wereld om ons heen lijkt zo vaak niet te passen bij wat God beloofd heeft. Maar voor het geloof is dat wel een worsteling met God. Niet een koude constatering. Niet een excuus om zonder God verder te kunnen leven. Maar een worsteling voor Gods aangezicht. Zoals Jacob met God worstelde bij de Jabok. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En in die worsteling leer je ook wie de levende God werkelijk is. U bent de God die zich verborgen houdt. God is de heilige, de soevereine. En dat is het eerste antwoord wat onze tekst in die worsteling geeft. Hij is God. Wij niet. De levende God is zo oneindig veel groter dan wij. Wie was erbij toen hij de aarde schiep en de sterren door het heelal strooide? Wie kon bedenken hoe hij zijn volk zou verlossen uit Egypte en uit de ballingschap? Wie kan het bevatten dat die heerlijke God die het heelal omspant, zo klein als een kribbe kan worden? De tekst van vanmiddag wijst ons onze plaats, gemeente. Als wij bidden en we krijgen geen antwoord naar ons idee, zit daar soms ook niet stiekem de gedachte achter dat God blij mag zijn dat wij hem zoeken. Maar hoe vaak heeft hij al niet geroepen? En waren wij nergens te zien? Jesaja zegt dat ook hier in vers 9. Zal dat leem, zal de klei tegen de pottenbakker zeggen, wat doet u? De Heere is God, wij niet. En zo beleidt Jesaja hem hier, ook als hij zich verbergt. Hij is soeverein. De Heere staat niet in onze dienst. Hij is er niet om onze wensen te vervullen en op al onze vragen meteen een antwoord te geven. Hij is de heilige. De engelen bedekken zich voor hem. Jesaja valt voor hem neer. Hij schept het heelal. En hij veegt de volken weg zoals je stofje wegschiet. Wie zijn wij dan met onze grote mond? En als je dat gaat zien, dan moet je bij alles wat je niet weet en niet begrijpt, en wat misschien wel altijd een worsteling blijft, maar moet je ook leren zwijgen en buigen voor God. Dat moest Job leren. Zo keerde het bij Asaf om. Jesaja aanbidt God, ook in zijn verborgenheid. Hij is God, wij niet. Maar de levende God is niet alleen verborgen. Hij is geen groot mysterie of zo. Hij spreekt ook. En hij komt. En dat is het tweede, hij komt tevoorschijn. Want de tekst gaat nog verder. U bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland, de God van Israël, dat is God die zich geopenbaard heeft. Hij heeft zich bekendgemaakt aan Israël. Hij heeft aan Mozes zijn naam verteld. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Hij is verborgen, maar hij is er wel. Verborgenheid is geen afwezigheid. De Heere heeft zich aan zijn volk geopenbaard. Hij heeft Abraham geroepen, hem zijn belofte gegeven en die belofte vervuld. Hij heeft Israël verlost uit Egypte en geleid door de woestijn en door de geschiedenis. Hij heeft zijn wil bekendgemaakt. Hij laat zich aanroepen door zijn volk. Hij is aanspreekbaar dus. En er zijn zoveel voorbeelden in Israëls geschiedenis van mensen die dat gedaan hebben. Die met hun moeite en met Gods verborgenheid naar hem toe zijn gegaan. Die het zoeken niet hebben opgegeven, maar zijn blijven roepen en blijven worstelen. Net zo lang tot de Heere zich weer liet vinden en mensen hem dieper leren kennen. Zoals Jacob die met God worstelde aan de Jabok, aan de grens van het beloofde land. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dan verliest de Heer het. Dan wil hij het graag verliezen. En dan zegent hij Jacob met een nieuwe naam. Ook al betekent dat tegelijk dat Jacob voortaan hinkend door het leven moet. De God van Israël is de God die zich bekend maakt, die juist niet verborgen blijft. Soms wel even. Later zegt Jesaja dat de Heere zich in een ogenblik, dat de Heere zich in een stortvloed van grote toorn een ogenblik verborgen heeft. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Een ogenblik toorn, maar een leven van goede tierenheid. En bij hoe de Heere zich bekend maakt, hoort ook zijn belofte dat hij niet beschaamt wie hem zoeken. Vers 17. Israël wordt door de Heere verlost met een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd worden, voor eeuwig niet. Nooit. Hij is de God die hemel en aarde geschapen heeft, om daar mensen te laten wonen en brengen tot de erkenning dat Hij God is. En dan vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken of op een verborgen plaats gesproken. In het verborgene gesproken. U bent een God die zich verborgen houdt, maar Hij heeft niet in het verborgene gesproken. Er zijn wel verborgen dingen, dingen die bij de Heere horen, waar wij niet bij kunnen. Maar de Heere heeft zich in zijn woord ook geopenbaard. En alles wat wij weten moeten om zalig te worden, heeft Hij gezegd. Zijn woord is geen geheime boodschap die bijna niemand weten mag of weten kan. En de Heer heeft tegen het nageslacht van Jacob ook niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Je kunt mij wel zoeken, maar je moet maar afwachten of dat ik ook luister en of ik je help. Nee, de Heer heeft zijn woord duidelijk bekendgemaakt. En het heeft zin om God te zoeken. Hij kan ook doen wat hij wil, want hij heeft alle macht. En hij doet wat hij belooft. Je kunt op zijn woord aan. Hij is anders dan de afgoden, die wel alles vragen, maar die je niet kunnen helpen. En die de ene keer dit willen en de andere keer dat. De God van Israël is te vertrouwen. Hij spreekt. Hij laat zich vinden. U bent de God van Israël. De God die een zondig volk uitkiest. Met hen meetrekt. Onder hen wil wonen. De verborgen God blijft niet op een plaats waar niemand hem vinden kan, omdat het te hoog is, omdat wij mensen daar niet bij kunnen. Maar hij komt neer, onder Israël. Hij komt zo laag neer, dat hij zelf op aarde komt. Hij wordt vlees en bloed, één van ons. En zo gaan zijn beloften in vervulling. Zo is hij de heiland, de beloofde verlosser, de verborgen God, is tegelijk Immanuel, God met ons. Zo dichtbij als maar mogelijk is. En zo laag dat de armsten en de kleinsten erbij kunnen. Hij is een God die zich verborgen houdt. Maar niet een geheime God. Niet een God op afstand. Niet een God van wie je maar moet afwachten of die weer luisteren en helpen. Hij is de God van Israël. Hij heeft zich aan een volk van zondaren verbonden. Hij belooft dat wie het van hem verwacht niet beschaamd wordt. Nooit. Hij spreekt luid en duidelijk. En het is niet te vergeefs om hem te zoeken. En wie roept de Heere dan allemaal? Wie mogen dan tot hem komen? Alleen Israël? Of alleen bepaalde mensen? Alleen de uitverkorenen? Bij welke tekst je daar ook over zou kunnen twijfelen, gemeente. Maar hier niet. Vers 22. Wend u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde. Daar hoort iedereen bij. Daar valt niemand buiten. En dat is een oproep dus voor u, voor jou, voor mij. Wend u tot mij, wordt behouden. En waarom? Niet om wie ik ben, maar om wie de Heer is. Want ik ben God en niemand meer, niemand anders. Als de Heer nou zo laag neerkomt, gemeente. Als hij zich zo bekend maakt en laat vinden. Zodat je hem haast niet kunt vinden. Luisteren wij dan wel naar hem. Jongens en meisjes, er zijn wel eens mensen die een vraag stellen en daarna meteen weer weggaan. Of die een vraag stellen en ondertussen maar door blijven praten. Nou, krijg je dan een antwoord? Hoor je dan het antwoord? Ik denk het niet. Want je luistert niet. En als iemand aan jou zo'n vraag stelt, dan zeg je dat misschien wel eens een keer als ouder bijvoorbeeld. Je vroeg iets, wil je ook nog antwoord hebben? Het is vanmiddag ook een vraag aan ons allemaal. Luisteren wij ook naar wat de Heer ons te zeggen heeft? En als de Heer zo benadrukt hoe graag hij gevonden wordt. Als ik het eens zo mag zeggen. De Heer wil niet winnen met verstoppertje. Helemaal niet. Hij wil heel graag gevonden worden. Hij roept ons juist. Kom tevoorschijn. Adam, waar ben je? Waar bent u? Waar ben jij? En is dat niet des te meer reden om hem te zoeken? Om te blijven zoeken? Te bidden? Te worstelen? Tot je God gevonden hebt. En als je kracht daarvoor op is, mag je ook die van hem vragen. Want hij is de God van Israël, de heiland, de redder, de verlosser. Daar klinkt haast de naam Jezus al in door. In hem is God neergekomen. Als dat geen openbaring is. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. Dat kon ook niet. Geen mens kan God zien en leven, klonk in het Oude Testament. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de kribbe van Bethlehem, in Jezus van Nazareth, in de lijdende knecht, zie je wie God werkelijk is. En hij is juist zo gekomen als heiland. Hij die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Kon God zich rijker openbaren dan door in zijn zoon neer te komen op deze wereld? En daarom kan Paulus het later schrijven. Wat eeuwenlang, wat generaties door verborgen is geweest, dat is nu geopenbaard. Gods heil is zichtbaar en tastbaar geworden in de Heere Jezus Christus. Maar ook zijn weg is menselijk gezien zo vreemd. Zo onbegrijpelijk. De hoge God kwam neer op aarde. Maar het was niet te zien. Eerder het tegendeel. Jesaja profeteert over de knecht van de Heer. Dat hij zijn gezicht niet verbergt voor smaad en speeksel. Hij verbergt zich niet voor het lijden dat op hem afkwam. Dat over hem kwam. Dat hij op zich nam. Als God ooit dieper is neergekomen en zich ergens verborgen heeft, dan in het lijden van zijn eigen zoon. Als er ooit een moment was dat alles verkeerd leek te gaan, dat het helemaal voor niets leek, dat de Satan het leek te winnen, dan toen wel. En God zweeg. Hij hield zich verborgen. Voor zijn geliefde zoon. En die worsteling met Gods weg, zo'n zware, zo'n onbegrijpelijke weg, die was er ook voor hem. Hij bad in Gethsemane. Kan het alstublieft niet anders, Vader. Maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. En hij riep uit aan het kruis, waarom? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat mensen dat nou doen, maar u. Dat u zich van goddelozen afkeert, maar van uw lieve zoon. Christus bad, waarom? Dan kun je dus nooit meer zeggen dat je niet waarom mag vragen aan God. Jezus Christus heeft alle onze waaroms tot de zijne gemaakt in dat kruiswoord. Dat was de diepste verborgenheid. Het kruis, de Godverlatenheid van hem die zonder zonde was. Maar dat is ook de plaats waar het diepste heil bewerkt wordt. Mensen gaven het op. Satan leek het te winnen. Maar intussen was God bezig aan de verlossing van zijn volk. Hij die geen zonde gekend had, werd tot zonde voor ons gemaakt, zegt Paulus. Hij nam de zonde op zich om die te verzoenen, om die weg te doen en vrede met God te maken. En dat is het derde antwoord dat we in de tekst vanmiddag horen, gemeente. Hoe kan God zich nu verborgen houden? Het eerste is, hij is God, wij niet. Dat wijst ons onze plaats. Het tweede is, hij is de God van Israël. God die zich openbaart. Luisteren wij ook. En het derde is, hij is de heiland. Wie hem zoekt, wordt niet beschaamd. Hij roept alle einden der aarde om in hem behouden te worden. De Heere verlost. Ook als hij zich verbergt. Ook als zijn weg in je leven zo zwaar, zo zwart, zo onbegrijpelijk lijkt, is hij de heiland. Zijn eigen zoon ging zo'n diepe weg, oneindig dieper nog, dan welke weg wij ook maar moeten gaan. En daarom kan hij meelijden met al onze moeite. Want hij kent ze als geen ander. En juist zijn lijden bracht verlossing teweeg. En door zijn lijden is er verlossing voor mensen die geen weg meer zien. Omdat God toen zweeg, zal hij zeker horen en antwoorden wie hem zoekt. Dat heeft hij beloofd. Wij begrijpen Gods wegen zo vaak niet. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zegt Jesaja ergens anders. En mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Gods wegen zijn hoger. Dat betekent niet lastiger, moeilijker, maar zo oneindig, beter. En als God dan komt, en hij is gekomen in de kerstnacht, en hij komt, dan komt hij ook werkelijk. Dan verlost hij ook. Hij brengt niet een beetje bemoediging waarmee je door kunt modderen, maar hij komt met echte bevrijding, met vergeving, volkomen verlossing. Hij is de heiland. En wat is dat een reden om te blijven zoeken naar God, op hem te wachten, met hem te worstelen. Eerder in Jesaja hoofdstuk 8 vers 17 staat dat prachtig. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Daar ook, de Heere die zich verbergt. Maar het is geen reden om moedeloos te worden, om het op te geven, maar om hem te verwachten, om nochtans te blijven hopen op God. Van de almachtige God mag je verwachting hebben. Op de God van Israël kun je vertrouwen. Dat heeft hij alle eeuwen door laten zien. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Dan kun je ook niet meer over hem blijven praten. Dan moet je tot hem gaan. En als je op iemand kunt wachten, kunt blijven wachten, dan op hem, die bij zijn komst ook alle heil meebrengt. En bij hem is ook kracht om te wachten. En hij belooft dat hij komt, dat er een groot licht komt voor het volk dat in duisternis wandelt, dat hij verlost wie op hem hopen. Kom, o kom, Immanuel. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u voor hoe u zich bekend maakt. Als de God die zich verbergt. De God van Israël. De Heiland. Heere, leer ons u kennen zoals u werkelijk bent. Niet naar het beeld dat wij ervan maken, maar zoals u zichzelf openbaart. En Heere, leer ons op u wachten. Hopen op u. En u belooft het immers dat u niet beschaamt wie u zoeken. Dat het zin heeft om u te zoeken en te dienen. Dat er bij u behoud is voor alle einden der aarde. Heere, wilt u uw woord zegenen? Geef dat het vrucht draagt in ons leven. En Heere, als het op dit moment misschien voor ons zo is dat u zich verbergt. Dat het lijkt of u niet hoort. Dat we uw weg niet begrijpen. Dat het zo donker is. Misschien totaal zwart. Heere, geeft u ons dan moed door uw woord. Houdt u ons vast als wij dreigen weg te zinken. En leer ons hopen op u. U die zich verbergt en die komt en alle heil meebrengt. Heere, wilt u met ons gaan als we hier vandaan gaan? Bewaart u ons onderweg, wees u met ons in de week die voor ons ligt. Wilt u met de kinderen en de jongeren zijn als ze weer naar school toe gaan, of in elk geval deels weer waarschijnlijk. Wees u met ons als we ons werk doen of als we niet meer werken. Neem ons onder uw hoede en leer ons leven voor uw aangezicht. Wilt u al onze zonden vergeven? Alles wat niet was tot uw eer en wat we dachten of zeiden of deden, ook vandaag, ook in de kerk. Heb dank voor het goede dat u gaf. Laat uw naam de eer ontvangen. Wij vragen het van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen de zondag op Psalm 30, vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt me uit mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm zingt Gods gunstgenote geeft. Lof de Heere die eeuwig leeft. Een ogenblik moge ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 2 en 3. Ga heen in vrede. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.